kaf tot kaft. Daar blijft de Bijbel ook trouw aan dat beeld van wat het kaf voorstelt. We hoeven maar even te lezen en ik ga gewoon een hele letterlijke vers lezen. Psalm 1, vers 4. Maar zo zijn de goddelozen niet, die zijn juist als het kaf dat de wind wegblaast. Ik kan zo nog veel verzen erbij halen. Dus wij moeten goed beseffen, als het gaat over de dorsvloer, als het gaat over hem met de wan in zijn hand, als het gaat over zijn tarwe en zijn kaf en zijn schuur, dat de tarwe de gelovige voorstelt en dat het kaf de goddeloze, ongelovige mensen die op de laatste dag zullen vergaan gaat. We moeten het plaatsen bij teksten die je verderop ook nog tegenkomt. Bijvoorbeeld Jezus in een gelijkenis over wat hij zaait, maar dat de vijand komt en er onkruid tussenin zaait en ze samen mogen opgroeien. Tot die laatste dag weliswaar. Of wanneer Jezus spreekt over de volleinding van de wereld en dat hij een scheiding zal maken en dat de bokken niet mee binnen mogen. Wij zitten in een koninkrijk. Wij horen in een gemeente waar dat het kaf en het tarwe, of het kaf en het koren, door elkaar zit. En dat is de harde realiteit. Want dat betekent, en vergeef mij dat ik dat zo beklemtoon, dat ook hier, net zoals in alle gemeentes, er kaf aanwezig is. En toch is er niemand van die hier zit, of die staat zoals ik, want ik reken mij daar ook bij, die zegt, ja, ik ben kaf. Iedereen van ons vindt dat hij tarwe is, als wij dat lezen. En toch is dat bijbels gezien niet waar. Toch is dat bijbels gezien niet waar. En dat zijn dus verzen die een hele diepe indruk op ons maken. En als we dat lezen en dat laten doordringen, dan komen we heel snel tot gedachten over onszelf. Van ja, maar hoe zit het dan bij mij? En dat zijn goede vragen om te stellen. Paulus leerde ons in 1 Korinthe, onderzoek uzelf en beproef uzelf. Maar voordat we daarover doorgaan, vind ik het heel belangrijk om eens te kijken naar de dorsvloer. En ik weet niet of u vertrouwd bent met dat beeld van een dorsvloer. Dat was heel vaak een plaatsje met wat muren rond, wat vlak was gemaakt, waar men de oogst natuurlijk bracht. En ja, wij kennen misschien meer dat beeld van de boeren van vroeger met de knuppels die daar eerst op sloegen. In het Midden-Oosten heb je vaker zo dat je dieren of ezels ziet die daar eerst overlopen. Of een plank achter zich aantrekken waar stenen aan zitten, scherpe stenen, die eerst over dat wat geoogd is rijden. Hè. Denk aan als de discipelen de aren plukken, dat ze dat eerst in hun handen wrijven en dat ze dan de aren tot zich kunnen nemen. Hè. Dat dient eigenlijk daarvoor, hè, dat slaan of die dieren, eigenlijk om al een beetje dat los te weken van elkaar. En dan komt de landbouwer die de wan heeft. En de wan is eigenlijk een grote vork. En op een winderige dag, dan schept hij dat omhoog, gooit hij dat omhoog. En dan, ja, wat werkelijk de vrucht is, wat werkelijk darwin is of koren is, dat valt recht terug omlaag, want dat is zwaar, dat heeft gewicht. Maar het kaf wat te licht is, dat wordt door de wind weggeblazen. Ziet je? En zo komt dat onderscheid. Het zit ook heel mooi in dat versje daarvoor, hoe dat Johannes spreekt over die Heilige Geest en tot Jezus is die doopt met de Heilige Geest. Want lieve mensen, het is de Heilige Geest die het verschil maakt. Alle kinderen van God hebben de Heilige Geest in hun leven. De Heilige Geest wordt heel vaak ook voorgesteld als die adem van God of als de wind. Hè? Denk aan het begin van de schepping, hoe dat Gods geest over die zeeën gaat en die golven en die baren opjaagt. Die wind die zorgt ook dat dat kaf weg is. We hebben Gods geest ontvangen als een onderpand, leert de Bijbel. We zijn ermee verzegeld. Hij maakt het verschil. En het is een heel stevig iets wat Johannes hier vertelt over Jezus. En zeker als we dat gaan linken aan een ander verhaal vanuit het Oude Testament. Want over Jezus zegt Johannes de Doper, het is zijn wan die hij in de hand heeft. Het is zijn dorsvloer die hij grondig reinigt. Daar staat eigenlijk door en door en door zuiverd. Grondig, grondig reinigt. Het is zijn tarwe, zijn schuur. Nu, net zoals wij dat beeld hebben van in een koninkrijk te horen als gelovige en ook op een bepaalde manier op die dorsvloer zijn. Zo is ook vroeger de Joodse tempel gebouwd op een dorsvloer. Jesaja spreekt, en dan is het God die door Jesaja spreekt over het volk van Israël als een gedorst volk. Een volk waar dit proces bij gebeurt. En dat beeld dat wordt eigenlijk door altijd het volk van God doorgetrokken over heel de Bijbel heen. Want God is een God die door en door zuivert. Die door en door blijft werken. En die zijn gelovigen roept en verzamelt, maar de ongelovige zal oordelen. Ja. En eigenlijk begint dat verhaal met de dorsvloer in een heel raar verhaal. En ik ga vertellen en een klein beetje lezen vanuit 1 Kronieken, hoofdstuk 21, voor wie dat wilt mee opzoeken. Eigenlijk is dat het verhaal van David en de volkstelling. En er zit een parallel met, in Samuel wordt dat ook beschreven. En het begint al heel vreemd hoor, want in Samuel zou je lezen dat God het volk van Israël gaat oordelen en dat daardoor ook David gaat tellen, ja, waarin hij gaat blijken te zondigen. Maar als we hier lezen, 21 vers 1, dan staat er, toen stond de Satan op tegen Israël. En hij zette David ertoe aan om Israël te tellen. In de oude Statenvertaling, dus toen ik een klein jongetje was, en ik lees nog altijd het liefst uit de oude Statenvertaling, dan staat daar, en de Satan monsterde tegen Israël. dat heeft altijd zo'n een indruk gemaakt op mij. Hè. Ik moet toegeven, dat komt toch een beetje anders over. Hè. Satan die opstaat tegen of Satan die monstert tegen. Ja. Dan krijg je een beetje het gevoel van hoe dat bij Job is gegaan. Hè. Alsof de Satan en God daar ook op een of andere manier ergens overeen zijn gekomen dat de Satan dan op zijn minst gezegd toch een klein beetje vrij spel kreeg. Gods woord leert dat God nooit zelf verzoekt, nooit rechtstreeks zelf aanzet tot zonde. Gods woord leert dat het de Satan is die verleidt. Maar wanneer er gezondigd wordt, dat het altijd de verantwoordelijkheid is van de persoon die zondigt. Ja. Als wij zondigen, is het niet de schuld van Satan, dan is het onze schuld en onze verantwoordelijkheid. We hebben daar als mensen verantwoordelijkheid in. Door de werking van Satan komen er dingen bloot vanuit diep uit het hart van David. En hij valt in zonde hier. Als we dat in het begin lezen, dan weten wij dat nog niet. Maar dat gaat door in het verhaal, zo blijken te zijn. En dus roept David Joab en andere leiders en zegt hij, ga heel Israël tellen. En Joab die reageert en die zegt, mogen de Heere er aan zijn volk 100 maal meer toevoegen dan zij nu zijn. Maar mijn heer de koning, zijn ze niet alle voor mijn heer tot dienaren? Waarom wil mijn heer dit? Waarom zou hij Israël tot schuld worden? Het woord van de koning was echter te sterk voor Joab. Daarom trok Joab weg en ging hij door heel Israël en daarna kwam hij terug te Jeruzalem. Nu, we zouden er zo overheen lezen, maar als je Joab zijn reactie leest en daarover nadenkt, dan moet je op zijn minste indruk hebben van hey, Joab die voelt precies dat er hier iets niet goed zit. Hè? En zoals goede dienaren aan verantwoordelijken dat kunnen, gaan die op een heel voorzichtige manier zo iets zeggen van, ja, koning David, dat God nog 100 keer zoveel mensen mag toevoegen, iets half vleiends, iets half goeds bedoeld, maar Joab die voelde onmiddellijk, ik stuit hier op de muur bij David. En dus zal ik moeten gaan tellen, ook al voel ik dat hier iets niet klopt. Joab komt terug. Die deelt mee hoeveel strijdbare mannen er zijn van al die stammen die het zwaard kunnen hanteren. Levi en Benjamin, qua stammen, telt hij echter niet mee. Want Joab, staat in vers 6, want Joab had een afschuw van het woord van de koning. Zo diep ervaart Joab van hij hier zit iets helemaal fout. En deze zaak was slecht in de ogen van God. En daarom trof hij Israël. Toen zei David tegen God, ik heb zwaar gezondigd omdat ik deze zaak gedaan heb. Maar nu neem de ongerechtigheid van uw dienaar toch weg, want ik heb heel dwaas gehandeld. In het parallele stuk in Samuel, moet u maar eens lezen, daar staat dat het hart van David in zijn lichaam bonste, toen die hoorde over de aantallen die geteld waren. Dus ook David fysiek voelde, maar ik heb hier iets echt fout gedaan. En dan spreekt God door een profeet, want God gaat wel degelijk de zonde bestraffen. David mag uit 3 dingen kiezen. Of 3 jaar hongersnood. of 3 maanden weggevaagd worden voor zijn vijanden, terwijl het zwaard van zijn vijanden hem in zou halen, staat er. Of 3 dagen het zwaard van de Heere, de pest in het land, met de engel van de Heere die in heel het gebied van Israël verderf aanricht. Dat is nogal een keuze, hè, om te maken. 3 jaar hongersnood. 3 jaar op een vlucht voor zijn vijanden, die zullen winnen in die 3 maanden. Of 3 dagen de Heer die de pest in het land brengt. Ik zou er niet voor willen staan. Weet u wat David kiest? De pest. Hij kiest voor de Heer. Weet je waarom hij dat kiest? Ja. Dus David die denkt erover na, maar David was een heel slim man hoor. Die zag, als er hongersnood in het land is, dan moet ik buiten het land voedsel gaan zoeken en ben ik afhankelijk van mensen. Als de vijanden hier mogen binnenvallen, dan ben ik afhankelijk van mensen. Maar als die engel des Heer komt met een getrokken zwaard en hij zelf brengt pest, dan ben ik afhankelijk van God. Het benauwt mij zeer, maar laat mij toch in de hand van de Heere vallen, want zijn barmhartigheid is zeer groot. Het is een wijze koning, hè? We kunnen het wel hebben over hoe hij zondigt. Dat is een wijze gedachte, hè? Bent u wel eens in situaties in uw leven dat er zoveel misgaat en dat je door zoveel moeites gaat, dat je denkt van, maar wat is hier nu in de hand? Is dit nu de duivel aan het werk of is dit nu God aan het werk? Is God mij aan het straffen voor iets waar ik een blinde vlek voor had? Ik heb heel vaak van mensen die vraag gehad. Ze mij vertelden van de moeilijkheden waar ze doorgingen. Maar Ramon, wat denk jij? Waar ga ik nu door? Is het de Satan? Zijn het hier demonen? Of wil God mij iets duidelijk maken? Wat is het? En ik heb heel vaak op een uitzondering na moeten zeggen, ik weet het niet. Want tenzij dat je een openbaring hebt en God die spreekt, weten wij als mensen dat niet. Maar weet je wat ik wel erbij kon zeggen? Als het God blijkt te zijn, hij is barmhartig, dan is het goed. Dus als u door moeilijkheden in uw leven gaat en met die vraag in uw hart zit, wat heel menselijk is, en wat iedereen van ons van tijd tot tijd zal hebben, het is goed om afhankelijk te zijn van God, zelfs al wilt hij u iets duidelijk maken. En dus God stuurt die uitbraak en er sterven 70.000 mensen. En God stuurt die engel door naar Jeruzalem en in het verhaal later dan gaat men spreken niet over zomaar een engel, maar over die engel des Heren met het getrokken zwaard. En dan ziet je ook hoe Gods hart bewogen is over dat verderf wat onder het volk wordt aangericht. En dan spreekt God tot die engel des Heren: het is nu genoeg, trek uw hand terug. Nu stond de engel van de Heren op dat moment bij de dorsvloer van Ornan de Jebusiet. En daar komt het voor eerst in dat verhaal, die dorsvloer, terug. En David die slaat zijn ogen op. Hij ziet die engel van de Heere staan tussen de aarde en de hemel met uitgestrekt zwaard in zijn hand, uitgestrekt over Jeruzalem. En dan waren David met zijn oudste zich volledig in rouwgewaden neer op de grond. En dan spreekt David tot God. En dan zegt hij: maar ik ben het die gezegd heeft dat het volk geteld moest worden. Ik ben het die gezondigd heeft. Heere mijn God, laat die hand toch tegen mij en mijn familie zijn, maar niet als een plaag tegen uw volk. En daar ziet u dat David een hele goede koning was, menselijk gesproken. En dan spreekt die engel des Heren, weliswaar door die profeet, tot David die heuvel moet opgaan, naar die dorsvloer toe, om daar een altaar op te richten en om daar een brandoffer te brengen naar God toe. En wanneer David gaat, dan is Ornan daar bezig met zijn vier zonen. En dan draait hij zich om en dan ziet hij David op hem afkomen. Ornan was op dat moment, staat er, tarwe aan het dorsen. Wanneer David dichtbij genoeg is, dan buigt Ornan zich neer. David vertelt dat hij daar een altaar wil bouwen, dat brandoffer wil brengen. En eigenlijk is Ornan bereid om hem dat gratis te geven. En dan zegt David: ja, maar als ik hier die dorsvloer niet moet kopen, en als ik zelfs die runderen en zo mag krijgen van Ornan, dan kost mij dat offer zelf niets. En daar gaat hij niet mee akkoord. Hij staat erop dat hij de volle prijs mag betalen. En dan komen zij tot een som van 600 sikkels goud. Nu, een sikkel zegt mij niks. Goud ook niet, want dat hebben we ook niet. 600 wel, maar 600 wat? Vandaag de dag omgeteld zou dat tussen de 850 en 900.000 euro zijn. En dat is bereid om David te betalen daarvoor. Daarvoor koopt hij die grond, die dorsvloer en die runderen. En op het moment dat hij dat offer dan brengt, dan spreekt de Heere uit de hemel tegen die engel des Heren: steek uw zwaard nu terug in uw schede. Nu, om het verhaal verder te maken, 2 Kronieken 3. Toen begon Salomo het huis van de Heere te bouwen in Jeruzalem op de berg Moria, waar de Heere aan zijn vader David verschenen was, op de plaats die David bepaald had, op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet. Zo ziet je vanuit dat verhaal van zonde, die dorsvloer, de engel des Heeren die daar stond om oordeel te brengen, dat daar later de tempel verder op gebouwd wordt. Dorsvloer is de plaats waar de zonde, waar vergeving, verzoening en oordeel samenkomen. En als je nu denkt aan die woorden van Johannes over Jezus, het is zijn dorsvloer, het is zijn wan, het is zijn tarwe, het is zijn schuur, dan weet u dat wij met God te maken hebben. Zeker als u weet de historie van de dorsvloer, de tempel en hoe dat ging. En nu terug naar ons, hè? Want zoals ik daar straks zei, als Gods woord leert u dat er kaf tussen het tarwe zit. Ook hier bij ons. dan is onmiddellijk de vraag van, ja, wat gaat er dan in onszelf om? En dan komen onmiddellijk die menselijke gedachten. Ja, ik doe het toch niet zo slecht. Ik probeer toch iedere zondag naar de kerk te gaan. Zo op een uitzondering na. Ik hou toch wel bijna iedere dag stille tijd. Ik geef toch wel wat weg van wat ik heb. Ik probeer toch ook als ik zie dat andere mensen hulp nodig hebben om hun te helpen. Ik ga eens af en toe mee naar Bulgarije met Wart. Nu, ik niet. Hè. Niet mijn ding. En hoe menselijk die gedachten ook zijn, maar dat zijn gedachten van het kaf. En daarmee wil ik helemaal niet zeggen, als u daar straks of nu zo gedacht heeft, dat u kaf bent. Maar als uw gedachten daarop blijven steken, ja, dan moet u wel goed beseffen dat er een probleem is. Wat u dan eigenlijk doet, is wat David deed. U bent iets in kaarten brengen en u bent aan het tellen. Ja, ik ga toch naar de kerk, ik doe toch dit, ik doe toch dat. Dit doe ik toch goed. Qua zondigen, ja, af en toe, maar... Je bent in kaarten brengen, in rekeningen brengen en aan het tellen geslaan. Dat was ook de zonde van David. David die liet het volk tellen en als je daarover nadenkt, maar waarom zou hij dat doen? Ah, wel, hij is een goede koning, hij geeft goed bestuur, hij geeft goed leiding. Ah, mijn volk groeit. Mijn volk gaat erop vooruit. Zoveel strijdbare mannen die het zwaard kunnen hanteren. Ah, die macht die groeit toch. Kijk eens onder mijn leiding hoe goed het gaat. Hoe goed ik het doe als koning. En weet je wat die eigenlijk een tellen is? Alleen maar de dingen waarin God hem gezegend heeft. Die voortkomen uit God. En uit Gods zegen. Want het volk had heel veel overwinningen gehaald. Met of een heel klein leger, te weinig mensen en zelfs geen mensen bij aan de pas kwamen. Maar God die daarvoor zorgde. Het volk was er ook op uitgetrokken, zonder dat God dat bevel had gegeven. Met veel mensen en had ook verloren. Als wij tellen in ons leven, ja, dit doe ik toch goed, dat doe ik toch goed, ik doe toch ook dit, ik doe toch ook dat. Maar we hebben een God die zowel het willen als het werken in ons legt. Het komt niet van ons. We hebben niks om te tellen. Het is alleen maar zegen van hem die je telt en die je op je eigen mouw streepje trekt. En daarom zeg ik, dat is het denken van het kaf. Weet je hoe de tarwe denkt? Maar Christus is in mijn leven. Christus is in mijn leven. Ik ervaar mijn Heer. Ik zie hem ingrijpen in mijn leven. Ik zie dat hij mij zegent. Want in 2 Korinthe 13, wanneer Paulus zegt, onderzoek en beproef uzelf. Weet je wat daar onmiddellijk achterna komt? Of weet u dan niet dat Christus in u is? Het is een reden waarom dat er vlak achter staat. Johannes, die schrijft in een van zijn brieven, maar wie de Zoon heeft, die heeft het leven. En dat is het denken van het tarwe. Amen.